Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
We lezen Openbaring 21, eerst vers 1 en 5. Het begin, die we twee weken geleden ook hebben gelezen, waarin het nieuwe Jeruzalem allereerst naar voren komt. En daarna lezen we vanaf vers 9 het hoofdstuk uit over de tekening van het nieuwe Jeruzalem. En lezen we ook nog de eerste 5 versen van hoofdstuk 22. Dat gaat in één stuk door. Dus Openbaring 21 vers 1 tot 5 en 9 tot hoofdstuk 22 vers 5. Daar gaan we van lezen. Het is een heel gedeelte. We proberen het mee te maken. Probeer het ook voor je te zien. Dat is goed mogelijk met het beeld wat Johannes krijgt. We lezen Openbaring 21. Johannes die schrijft: en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee, die was er niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, neerdalende uit de hemel van God. Getooid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen, die zijn voorbij gegaan. We lezen verder bij vers 9. En er kwam een van de 7 engelen met de 7 schalen die vol waren van de 7 laatste plagen. En hij sprak met mij, zeggende: kom hier, ik zal u tonen de bruid, de vrouw van het lam. En hij voerde mij, Johannes, weg in de geest op een grote en hoge berg. En toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, die neerdaalde uit de hemel van God. En zij had de heerlijkheid van God. En haar glans, dat leek op een zeer kostbare gesteente als de kristalheldere diamant. En zij had een grote en hoge muur. En zij had 12 poorten. En op de poorten 12 engelen. En namen op de poorten geschreven, welke zijn van de 12 stammen van de kinderen van Israël. En naar het oosten waren 3 poorten, naar het noorden waren 3 poorten, naar het zuiden 3 poorten en naar het westen waren 3 poorten. En de muur van de stad, die had ook nog eens 12 fundamenten. En daarop stonden de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. En hij, die met mij sprak, had een gouden meetstok om de stad op te meten. En haar poorten en haar muur. En de stad die lag in het vierkant. En haar lengte was even groot als haar breedte. En hij mat de stad op met de stok 12.000 stadien. En haar lengte en haar breedte en haar hoogte, die waren allemaal gelijk. En hij mat haar muur op 144 el, mensenmaat, die engelenmaat is. En de bouwstof van haar muur was diamant. En de stad was zuiver goud. Zoals zuiver glas. En de fundamenten van de muur van de stad, die waren met allerlei edelstenen versierd. Het eerste fundament was diamant. Het tweede lazuursteen. Het derde romein. Het vierde smaragd. Het vijfde sardonyx. Het zesde sardius. Het zevende topaas. Het achtste beryl. Het negende chrysoliet. Het tiende chrysopraas. Het elfde safier. Het twaalfde amethyst. En de 12 poorten waren 12 paarlen. Iedere poort afzonderlijk was uit 1 parel. En de straat van de stad was zuiver goud, zoals doorschijnend glas. En een tempel zag ik in haar niet. Want de Heere God, de Almachtige, is haar tempel en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig dat die haar beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar. En haar lamp is het Lam. En de volken zullen bij haar licht wandelen. En de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid in haar. En haar poorten zullen nooit gesloten worden overdag, want er zal geen nacht meer zijn. En de heerlijkheid en de eer van de volken zullen in haar gebracht worden. En in haar zal niets onreins binnenkomen. En niemand die gruwel en leugen doet, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek van het leven van het Lam. En dan gaan we de stad binnen. En daar toonde hij mij een rivier van water van leven, helder als kristal, die ontspringt uit de troon van God en van het Lam. En midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat 12 maal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht. En de bladeren van het geboomte zijn tot genezing van de volken, en niets vervloekt zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn, en zijn dienstknechten zullen hem vereren. En zij zullen zijn aangezicht zien, en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En er zal geen nacht meer zijn, en ze hebben geen licht van een lamp of een licht van de zon meer nodig, want de Heere God zal hen verlichten. En zij zullen als koningen heersen, tot in alle eeuwigheid. Amen. Dit is het beeld, het visioen wat we vanmorgen voor ons krijgen. En dat is niet zomaar een beeld, dat is een beeld van God. Een zalig die dit beeld hoort en er zich door laat leiden. Amen. We gaan hiermee bezig, met deze tekening. Het is ontzettend veel, merk je al levend. Diverse beeld komt naar voren. We kunnen lang niet alles behandelen. Ik heb gekozen om het een bepaalde manier aan te vliegen. En dat is vanuit een vers wat we bijna aan het laatst hoorden. En dat is dat Johannes beschrijft. En zij zullen zijn aangezicht zien. Daar wil ik vanmorgen met u mee bezig gaan. En zij zullen zijn aangezicht zien. Dat beeld van de toekomst. Daar gaan we mee bezig. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Geliefde broeders en zusters. Johannes die heeft ons veel laten zien in Openbaring in de afgelopen weken en ook al maanden daarvoor. Hij heeft veel beelden aan ons doorgegeven. Indrukwekkende beelden waren erbij. Ook afschrikwekkende beelden. Beelden waren erbij die veel vertrouwen aan ons gaven, maar ook beelden die op scherp zetten. Ja, en dan zien we nu met elkaar het finale beeld. De climax, de ontknoping, daar waar alles naartoe gaat. De schepping, ons leven. Uiteindelijk gaat dat naar dit beeld wat Johannes te zien krijgt. Ja, en wat zien we dan? Dan zien we een stad. En ik dacht van de week, dat is misschien wel ergens een dingetje voor ons. Die stad, wonend hier buiten de stad. Want ja, de stad, niet het hemels Jeruzalem, maar 020, die zien we. En velen van ons die hebben er ook voetsporen liggen in die stad. En ook nog ergens wel liefde, maar, hoor ik vaak, ja, gelukkig woon ik er niet in die stad. Gelukkig kom ik er ook niet meer zo vaak. Het is mij te druk. Ik geniet van de ruimte die ik hier heb. De rust, de frissere lucht. Van buiten de stad heerlijk. Buitenleven op de boerderij, daar hoor ik wel eens. Nou, ik moet er niet aan denken dat ik in die stad zou wonen, zou leven. En dan ja, dan komt Johannes met een ultiem beeld van nou, hier gaat het naartoe. En dan komt er een stad tevoorschijn. Nou ja, we moeten voor dat beeld van die stad moeten we dus wel even in wat gevoel uit onszelf daar overheen stappen. En we moeten ook wel tijd overbruggen. We moeten goed begrijpen dat voor de eerste hoorders, de eerste christenen, daarvoor was het beeld van een stad naar alle waarschijnlijkheid iets wat ontzettend aansprak. Een stad, dat was, als het een goede stad was in die tijd, dat was een plek waar je leven op zijn optimaalst kon zijn. Een stad dat stond in die tijd voor veiligheid. Was omgeven door dikke muren. Veilig voor rovers, voor ander gespuis van buiten de stad. Zodra je uit de stad ging, dan was je leven ineens veel kwetsbaarder. Dat is nu juist omgekeerd naar het gevoel voor velen. Een stad die stond toen voor veiligheid in ieder geval. En als er in die stad dan ook nog voldoende voedsel is, en als er ook nog een dak boven je hoofd is, nou ja, dan was dat de beste plek waar je je leven kon leven. In een stad. Dus een groot beeld, juist, die stad. Zeker, Zeker omdat het beeld van een stad niet nieuw is. Als het gaat over de toekomst van God. Want ook in het Oude Testament, in de profeten, wordt er al gesproken over een stad. Als het gaat over de grote toekomst die God laat komen. Dus, nou ja, die eerste hoorders die verwant waren met het Oude Testament, die moeten daaraan gedacht over. Die moeten daaraan gedacht hebben. Daar is al over gesproken, dachten ze, over die stad. Dus een stad, ja, wauw, veiligheid. En ja, Gods toekomst, inderdaad, een stad. En heeft deze stad nog iets, wat Johannes ziet? Want het is niet zomaar een stad. De stad heeft een naam, Jeruzalem. En dat is een naam met een hele lading, nu, in deze tijd, maar zeker ook toen. Jeruzalem, dat was namelijk de stad van de tempel. De tempel, dat was de plek waar God woonde. Dat was het symbool van Gods aanwezigheid onder de mensen. Jeruzalem, dat is de stad waar de hemel de aarde raakt. Gods aanwezigheid, die is in Jeruzalem. Nou, dat zien we allemaal als ultiem beeld. Een stad, Jeruzalem, bescherming, voedsel, overvloed, optimale plek om te leven. En de aanwezigheid van God. Dus de zichtbare, tastbare aanwezigheid van God. Ik wil nu alvast een stap maken naar ons leven. De vorige keer, 2 weken geleden, toen we stilstonden bij het eerste deel uit hoofdstuk 21, over die nieuwe hemel en die nieuwe aarde zonder zee, toen stonden we stil bij dat wat je in je leven kan tegenhouden. Waardoor je je bekneld voelt. Wat jou van een ideaal leven afhoudt. En we hebben toen gesproken over dingen in de wereld die daarvoor kunnen zorgen. Honger, dreiging. We hebben dingen gehad over dingen in je lijf die daarvoor kunnen zorgen. Pijn, moeheid. We hebben ook gesproken over dingen in je eigen doen. Karakterschappen die jou in de weg kunnen zitten. Nou, daar zijn we de vorige keer mee bezig geweest. Ook op de Bijbelkring Breed van afgelopen woensdag. Maar één element hebben we toen niet besproken. Iets wat nu wel naar voren komt. En iets wat je ook kan beknellen. En dat is de aanwezigheid van God. Die er in Jeruzalem was. Dat kan je ook beknellen in je leven. Beter gezegd dan omgedraaid, de afwezigheid van God. Dat kan je leven ook flink in de weg zitten. Naast pijn in je lijf of nou ja, al die dingen die we noemden. Het moment dat je God niet ziet, dat je niet zoveel van hem merkt, dat de hemel, dat die gesloten is. Ik bid wel, maar er gebeurt niks. Ik ben op zoek naar het gevoel dat de lijn weer wat open is, maar ik ontvang niks. Nou, dat kan je weghouden van een ideale omgang met God in ieder geval. En ook van een ideaal leven. Dat je hem niet ziet, niet merkt. Dat is niet bij iedereen het geval zo. Gelukkig niet. Bij velen van ons is de aanwezigheid van God juist datgene wat je leven draagt. Dat merk ik vaak en wat ook levensvreugde geeft. God, dat hij er is. Ik merk hem om mij heen. En af en toe merk ik zelfs dat hij werkt in mijn leven. Prachtig is dat. Dat we daar in een gesprek over hebben met elkaar. Maar ja, de realiteit is ook wel dat het lang niet altijd zo is. Eerder ook wel die afwezigheid en een verlangen naar de aanwezigheid. Het zien, het proeven van God in je eigen leven. Nou ja, en dan zegt Johannes dus daarover, midden in al die grootsheid van de beschrijvingen van het Nieuwe Jeruzalem, midden tussen al de glitter en glamour die op ons afkomt van al die stenen en schittering, ineens zegt hij dan, en zij zullen zijn aangezicht zien. En zij zullen in die stad zijn aangezicht zien. Dat Nieuwe Jeruzalem, een stad, veilig, overvloedig, en we hoorden geen dood meer, geen honger meer, geen dreiging meer, geen tranen meer. En dus ook God, die woont er zelf in die stad. Zijn aangezicht is te zien voor hen die daar wonen. Zijn aanwezigheid, die is daar altijd. Wauw, daar kan je naar verlangen. Constant het aangezicht van God in je leven. Ja, dat er staat, dat zij het aangezicht van God zullen zien, Dat is niet zomaar dat het er staat. Het lijkt even een zin zomaar even tussendoor. Maar er zit een hele gang in de Bijbel achter die tot deze zin leidt. Want we kunnen de zichtbaarheid van God, de aanwezigheid van God, kunnen veel breder zien in de Bijbel. In het Oude Testament speelt het al, het kunnen zien van God. Aan het hele begin van de Bijbel, als er verteld wordt over het paradijs. In Genesis 2 en 3. Adam en Eva, die daarin wonen. God is daar ook bij hen. Op een prachtige plek zijn ze, vol overvloed. De boom van het leven staat er, die straks ook weer terugkomt, zien we. De boom van kennis van goed en kwaad staat er. En van die laatste boom, Adam en Eva, mogen er niet van eten van God. Ze doen het toch, verleid door de slang. En dan, wat doen ze dan? Dan gaan ze zich verstoppen. Adam en Eva. Want ze durven God niet meer onder ogen te komen. Ze durven niet meer in de aanwezigheid van God te zijn. Adam en Eva. Ze zijn een beetje als een kind daar, dat wegkijkt van zijn vader of moeder als het iets uitgevreten is. Kijk me eens aan, nee, dat durft het niet. Ze zijn daar een beetje als een man die is vreemd gegaan en die maar rondjes blijft rijden in de wijk van zijn huis. Hij durft niet zijn vrouw onder ogen te komen. Adam en Eva, ze zijn een beetje als een mens die een periode God vergeten is. En die ja, wel wil, maar eigenlijk niet meer durft terug te komen. Niet meer durft te bidden. Hij ziet me aankomen, God. Zo Adam en Eva, ze durven God niet meer onder ogen te zien. De open relatie tussen God en mens, die is aangetast. Dat kan niet zomaar weer, God en mens. Zo leert Genesis. En we zien later dat dat doorwerkt. In Exodus. Als Mozes, de grote Mozes, op de berg Sinaï is. Als leider van het volk van Israël wordt hij daar door God geroepen om geboden te ontvangen voor Israël. En Mozes die vraagt dan de prachtige vraag: mag ik u zien, God? Hij is op de berg samen met God en hij vraagt: mag ik uw aanwezigheid zien? Maar God die zegt dan: nee, geen mens die kan mij zien en in leven blijven. Jij zou dat niet trekken, Mozes. Ik en de mens, zegt God, van aangezicht tot aangezicht, dat gaat niet meer, daar is te veel voor gebeurd. Dus het is een ding, Gods aanwezigheid en de mensen. Toch, om nog wat verder te zeggen over die zichtbaarheid van God, toch doet God dan iets wonderlijks op die berg. Waar het blijkt dat God wel bij zijn volk wil zijn. Want hij zegt: Mozes, weet je wat jij wel moet doen? Jij moet een tent gaan bouwen. De tabernakel. En die tent, bouw die zo dat er een plek is voor mij om in te wonen. Dan ben ik wel bij jullie aanwezig. Niet zichtbaar, maar wel aanwezig. Dat wil ik, Mozes. Dat je zo een tent gaat bouwen voor mij. Maar God zegt er dan ook meteen bij, die tabernakel, dat is niet zomaar een tent, daar moeten verschillende ruimtes in zijn. Daar moeten voorhangsels zijn, daar moeten muren in zijn. Want het volk moet wel beschermd worden tegen mijn aanwezigheid. Het gaat gewoon niet dat wij zo los bij elkaar zijn. Er moeten wel schotten tussen zitten. Later in de tempel is het hetzelfde. Dat is ook een plaats van Gods aanwezigheid. Maar de plek waar God gedacht wordt, het heilige der heiligen wordt dat genoemd, daar kan niet zomaar iedereen komen. Het is een ruimte waar maar één keer per jaar iemand kan komen, de hoge priester. Op de grote verzoendag, in het heilige der heiligen. Een ruimte is het in het binnenste, in het hart van de tempel. Eén keer per jaar met het bloed van een offer. Want mens en God in elkaars nabijheid, dat gaat niet zomaar meer. Ja, daar kun je wel mee worstelen. Met die nabijheid, de zichtbaarheid van God. Want waar zie ik hem? Ik zoek naar wijsheid. Ik zoek naar Gods leiding in keuzes die ik moet maken. Maar waar vind ik die? Ik zoek naar zijn dichtbij zijn in de pijn die ik heb. Maar hoe ervaar ik dat nou? Ik zoek naar zijn macht. Ik zie alleen maar dat het kwaad de macht heeft. Ik zoek zijn macht te zien. Of ik zoek naar gewoon een teken dat hij er is, maar ik zie of ik voel nergens dat hij er is. Daar kan je mee worstelen. En je kan er ook anderen mee zien worstelen, je kinderen misschien wel. Ik merk in gesprek met jonge mensen dat het een heel groot thema is. Iets zien van God. Iets ervaren van God. Dat ze dan zeggen, ja, dat zou mij echt verder helpen om God een plek te geven in mijn leven. Als ik iets van hem zou zien, als ik iets zou ervaren. Of juist ten positieve van, nou, ik heb een keer God ervaren. En daarom kom ik nu wat vaker in de kerk. Doe ik wat meer met geloof. En dat is niet alleen met jonge mensen trouwens. Vaak is het zien van God in gesprek een groot punt. Zeker als het twijfel is. Het niet iets merken van God, dat kan heel goed de laatste druppel zijn die de emmer van ongeloof doet overlopen. En ja, die je laat afhaken eigenlijk. Het kan gebeuren. Zodra je God niet ziet, niet ervaart, dat je op zoek gaat naar alternatieven. Dus dat is een belangrijk punt, de zichtbaarheid van God. Dus we moeten er wat mee. Het is een kwetsbaar punt. In geloof, de zichtbaarheid van God, zijn ervaarbaarheid. Dus we moeten daar wat mee. Nou ja, ik denk, het is prachtig dat we dit op het spoor komen. Juist in de tijd van Advent. De zichtbaarheid van God, vlak voor Kerst. Want als het gaat over de zichtbaarheid van God. Nou ja, Kerst is daar een heel belangrijk onderdeel van. De komst van Jezus naar deze aarde. Het was een moment waarop de hemel de aarde raakte. Het moment waarop God een gezicht kreeg. In Jezus. Waar zien we Jezus? Waar zien we God? Nou, in dat kind dat gekomen is in deze tijd. Waar zie ik iets van God? In Jezus. In een concreet mens die hier op aarde heeft rondgelopen. Op een heel concreet stuk land wat wij kennen, waar wij naartoe kunnen. God, die is daar geweest. In een concrete tijd ook, voor ons aan te wijzen, 2000 jaar terug. God is geweest op aarde. Het is niet zomaar een verzinsel of een ervaring. Nee, God is er geweest, zichtbaar. Voor de mens, echt waar, hij was er. Johannes, die schrijft het in zijn geboorteverhaal van Jezus met die mooie, maar ook moeilijke woorden. Het woord is mens geworden. En heeft onder ons gewoond. God heeft onder ons gewoond. Net als in die tabernakel. God heeft onder ons gewoond. In Jezus. God is zichtbaar. Maar ja, het is wel de theorie. Zo. Het is heel theoretisch. En lastig ook, want wij moeten voor het zien van God dan dus terug in de tijd. Willen we iets van God zien. Terug naar iets wat we niet zelf gezien hebben. Maar ja, dat is juist geloof. Niet gezien hebben en toch geloven. En daar ligt de uitdaging van geloof. Als je God wil zien, kijk dan in het verleden. Als je iets van Gods liefde wil zien, kijk dan naar dat kind in de kribbe. God die ondanks alles dicht bij zijn schepping wilde blijven. Of als je zoekt naar richting of naar wijsheid van God in je leven, kijk dan naar het kind dat groter werd en dat ging preken en de juiste weg ging wijzen. Als je iets van Gods dichtbij zijn in jouw lijden wil zien, daar iets van wil ervaren, kijk dan naar dat kind dat groter is geworden, dat ging preken en daarna aan het kruis heeft gehangen. En daarmee gelijk is geworden aan de diepste pijn die een mensenleven kan ervaren. En als je iets wil zien van Gods macht, kijk dan naar dat kind dat groter is geworden, wonderen deed. En later zelfs is opgestaan uit de dood. Kijk daarnaar. Daar wordt God zichtbaar. Ja, we willen het graag nu zien en ervaren, maar de uitdaging van geloven is, vertrouw ook op wat geweest is. Fundeer je daarop. Die foto's, je maakt ze ter herinnering, om niet te vergeten. Om de ervaring te kunnen terughalen van, oh ja, zo was het. Nou ja, geloven, dat is zoiets als een fotocollage maken, als die op zak hebben. Een foto van een kind in een kribbe. Een foto van Jezus aan het kruis. Een foto van een open graf. Ten herinnering en bevestiging. Ja, God is er. Hij heeft toen. Hij heeft macht. Hij is wijs. Ik zou zeggen, in die collage, stop daar ook alsjeblieft je ervaring van nu in. Want geloven is kijken naar vroeger. Maar dat betekent niet dat God alleen toen werkzaam was. Absoluut niet. In Jezus is al een stuk mist opgetrokken tussen God en mens. Dus ja, we merken ook God en ervaren ook God in ons leven nu. De Geest die is over ons uitgestort. En we merken dat. Misschien, ik zei het net ook al, misschien merk je het wel volop ook in je leven. En als je die momenten hebt van God in je leven, leg ze vast. En berg ze op in je collage. Of je mapje of je album of hoe je het ook noemt. Om op terug te kijken. Om op terug te vallen. Om niet te gaan zwemmen als die ervaring er even niet is. We zien in de Bijbel veel ervaringen met God. En daar kan je jaloers op worden. Oh, wat was God toen aanwezig? Als je reëel kijkt. Dat waren vaak ook maar 2 of 3 ervaringen in het leven van een mens. We moeten teren op de ervaringen die we hebben. Die er geweest zijn. Die vasthouden. Daarna terugkijken telkens. Nou ja, en stop in die collage. Stop ook dit beeld van het nieuwe Jeruzalem. Ja, want daar is het ineens heel bijzonder wat we zien. God die woont, ziet Johannes. God die woont daar vrijuit bij de mensen. Ze zullen zijn aangezicht zien, horen we. Niet meer in een tent is God. Niet meer in een tempel is God. Niet meer tijdelijk in Jezus is God. Nee, voor altijd bij de mensen. Een tempel, die is er trouwens helemaal niet meer in dat nieuwe Jeruzalem. En een tempel zag ik in haar niet, zegt Johannes. Het heilige der heiligen, de plek van Gods aanwezigheid, die is er niet meer in dat nieuwe Jeruzalem. En weet u wat het mooie is? Het heilige der heiligen, zowel die tabernakel als in de tempel, dat was een ruimte met allemaal dezelfde maten. Dat was een kubus. Zelfde hoogte, zelfde breedte, zelfde diepte. En wat ziet Johannes van het nieuwe Jeruzalem? Dat zijn ook allemaal dezelfde maten. Haar lengte, haar hoogte, haar breedte, die waren allemaal gelijk. Oftewel, het lijkt gewoon het heilige der heiligen zelf te zijn, waar we dan wonen, met God. En er valt nog iets op wat dat betreft, en dat zijn de fundamenten van de stad. We hoorden, die bestaat uit een veelheid van stenen, 12 stenen, veelkleurig. En die stenen, ze doen denken ook aan iets uit het Oude Testament. Stenen namelijk die in de kleding van de hoge priester verwerkt zaten. De hoge priester die dus 1 keer per jaar op de grote verzoendag in dat heilige der heiligen mocht komen, die had speciale kleding en in die kleding waren ook 12 edelstenen verwerkt. En veel van die stenen, die komen overeen met de stenen die hier genoemd worden als fundament van het nieuwe Jeruzalem. Het lijkt ergens te zeggen, dat privilege van die hoge priester, dat geldt nu voor iedereen die binnen die muren woont. Het heilige der heiligen, de aanwezigheid van God, de woonplek van God, de mens, die is er kind aan huis, daar. Nou ja, die foto die Johannes laat zien, die wordt wel heel helder zo. God en mens, die leven met elkaar. Het is het paradijselijke beeld, wat weer tot leven wordt gewekt. Met die levensboom en al erbij. Nou ja, stop ook deze in je collage en kijk ernaar. Kijk ernaar. God is. Hij was er. Hij is er. En hij zal er. Hij zal er ook zijn. Goed, tot slot nog iets heel anders over dat nieuwe Jeruzalem. Ook wel verbonden. Het heeft er namelijk alle schijn van. Dat het nieuwe Jeruzalem, dat niet alleen een stad is en daar een beeld mee, maar het heeft er ook alle schijn van dat het symbool staat voor de gemeente. De gemeente van Christus. En dan de gemeente in haar perfecte staat. Dat Johannes met dat nieuwe Jeruzalem ook de gemeente ziet. Hoe die zal zijn. Op dat symbool van gemeente zijn er wordt gewezen in het Nieuwe Testament. Een aantal keer wordt namelijk beschreven dat de gemeente ook nu al de woonplek van God is. Paulus die zegt dat een aantal keer. De gemeente is als een tempel, is een plek waar God woont. Nou, dat is een bijna te grote taal voor nu, voor ons om te gebruiken. Hè? Voor dat beeld daar, daar klopt het, in dat heerlijke dat God daar woont. Nu nog lang niet, zou je zeggen, voor onze gemeente, maar toch ook. God woont in de gemeente. God woont onder ons, door zijn geest. En het wijst ons meteen nog in één richting. Als je zoekt naar Gods aanwezigheid. En die richting die wijst richting de gemeente. Dus ben je op zoek naar Gods aanwezigheid. Zoek dan ook hier. In de gemeente. Blijf daaraan verbonden. Als je jezelf soms weg voelt glijden. Waar is God? Blijf dan de gemeente bezoeken. Hier. Het is een grote kans. Dat je iets van God kan ontmoeten. Nu al. En later ook volkomen. Maar ik wil hier niet mee eindigen. Ik wil niet eindigen met de oproep dat wij iets moeten doen. Dat wij op zoek moeten gaan. Want de zichtbaarheid van God. Dat zijn aangezicht te zien is. Dat is niet iets wat vanuit ons begint. Het nieuwe Jeruzalem. Johannes die ziet. Het komt bij God vandaan. Het dichtbij komen van God, dat komt bij God vandaan. Het is niet iets waar wij zelf, wij klimmen niet zelf naar de hemel op. Nee, Johannes ziet het neerdalen naar ons toe. Dus het dichtbij komen van God, dat werkt God zelf. Wacht daarop dat God komt in je leven. Zoals die jonge vent die zei, ik liep met mijn ziel onder de arm. God was ik kwijt. Maar ik kwam in een kerk en pats, een preek die precies goed viel. God die afdaalt. De hemel die naar de aarde komt. Die volgorde, die hemel die komt. Nu zeker al. Straks volkomen. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.